Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Goedenavond, vrijdag, vrijdenkersdag ter wereld. Luisteraar is een immens theater waarin dezelfde tragedie steeds weer wordt opgevoerd onder nieuwe titels. Dat schreef Voltaire, vrij vertaald, in zijn Essai sur les mœurs et l'esprit des nations in het midden van de 18e eeuw. En ik vond dat citaat terug in een nieuw en wijds boek van specialist internationale politiek Jonathan Holslag hier bij me. Hallo, goedenavond, Jonathan. Hier bij me dus. Boek heet Vrede en Oorlog, een wereldgeschiedenis. Het is verschenen bij De Bezige Bij, in het Nederlands althans. Maar het is ook in het Engels verschenen bij Penguin. Als A Political History of the World, 3000 Years of War and Peace. De titels verschillen van elkaar, Jonathan. Hoe komt dat?
Ja, en de originele titel zit er zelfs niet tussen. Dat was The Wilderness of the World, naar een stukje uit de Mahabharata. Maar goed, uitgeverijen hebben vaak een eigen mening over welke titel het best zou aanslaan. En ik heb me daar in de twee gevallen gewillig bij neergelegd. Dus enig pragmatisme is hier wel van toepassing geweest.
Ja, zij zijn de copywriters natuurlijk. De Mahabharata, daar verwijs je natuurlijk naar in je boek Vrede en Oorlog. Misschien al even kort schetsen wat dat ermee te maken heeft met die titel?
Ja, daar begint het eigenlijk een stukje. Hè. We gaan dan terug naar de diepe, diepe Indische oudheid. Hè. En het boek beschrijft eigenlijk een bijna permanente strijd tussen kleine staten daar. En dan op een gegeven moment verzucht de koning van vertel me over de wildernis van de wereld. En leg me vooral uit hoe het komt dat we keer op keer, ondanks die verzuchting naar vrede en stabiliteit en welvaart, toch vervallen in haat en in oorlog. En ik vond dat een heel krachtige verzuchting die ik dus aanvankelijk ook als titel wilde gebruiken.
Ja, daar gaat het boek natuurlijk ook over. Proberen te analyseren waar vrede en oorlog, enfin, vooral oorlog dan, vandaan komen. Ik zou het eerst even willen proberen te een plaats geven in jouw oeuvre, want je bent jong, je bent in 1981 geboren, maar je hebt al een heel oeuvre bijeengeschreven. Dat gaat ook wel heel snel, vind ik. Ik weet niet, de eerste keer dat je hier in de studio kwam, dat moet een jaar of 8, 9 geleden zijn geweest, denk ik. Dan zal het wel over China gegaan zijn, want dat is de kern van jouw onderzoek wel.
Ja, dat is inderdaad zo.
Misschien, ja,
het is voor een groot stuk vertrokken. Eigenlijk daarvoor nog vanuit de studie van de conflicten in Afrika, de burgeroorlogen in Afrika en China is daarna gevolgd. Mm-hmm. Wel, natuurlijk, ieder voert onderzoek op zijn manier. Hè. Je hebt onderzoekers die zich heel lange tijd zeer goed kunnen concentreren op één wel bepaald aspect van de wereldpolitiek. En je hebt mensen wiens karakter zich er beter toe leent om in de breedte te gaan. En ik behoor tot die laatste. En zolang dat die twee elkaar blijven aanvullen, denk ik, heeft dat wel zijn merite. Dus het begon met China en Afrika. Mm-hmm. En dan begin je natuurlijk de opkomst van China in een wat bredere context te plaatsen. Als je het over China hebt, dan ga je onvermijdelijk ook je verdiepen in waar de strategie van de Verenigde Staten van Amerika bijvoorbeeld vandaan komt. Mm-hmm. Een land als India. En dan ben je vertrokken natuurlijk. En het levert een soort van generalisme op. Ik noem dat vaak generalisme in de diepte, want aan het oppervlakte blijven heeft geen zin als je ook niet een beetje kunt verdiepen in de verschillende aspecten van die landen. En ik merk wel dat daar een steeds grotere vraag naar is. Naar mensen die de verschillende aspecten van de internationale politiek, de harde militaire veiligheid kunnen koppelen, bijvoorbeeld aan de economie. En ook geografisch de verbanden kunnen leggen. En dat is
veiligheid
een beetje
in de brede betekenis van het woord. Daar had David Kriegemans het vorige week hier ook al over. Het heet Vrede en Oorlog. We zullen het bij de Nederlandse titel houden. En dat verwijst, ik dacht eerst eventjes aan Tolstoj, maar daar heet het natuurlijk Oorlog en Vrede. En trouwens, Tolstoj die betoogt dat het de massa's zijn die het verloop van de geschiedenis bepalen, dat lees ik bij jou niet. Het zijn niet de massa's.
Wel, wat ik vooral heb gepoogd in het boek is die verschillende lagen van de internationale politiek bloot te leggen. Want dat is vaak, vind ik, een handicap van de geschiedschrijving en zeker in de internationale politiek, dat auteurs van een werk eigenlijk een veredeld opiniestuk maken. Hè? Dat ze één groot idee naar voren schuiven en dan eigenlijk de geschiedschrijving en de analyse in functie daarvan ontrollen. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk
dus vanuit een ideologie bijna.
Vanuit een ideologie, vanuit een theorie, dat levert vaak een scherpe, doch eenzijdige benadering van de geschiedenis op. Hè.
Een deductieve eigenlijk.
En heel deductief. Wat ik vooralsnog gebruikte voor mijn studenten aan de universiteit was Kennedy's Rise and Fall, waar die gaat dan heel specifiek in op de oorzaak van de kentering in de machtsbalans tussen staten en rijken. Dan heb je bijvoorbeeld ook mensen die de geschiedenis organiseren in functie van optimisme. Hè. Denk maar aan Steven Pinker, hè, die zijn argument is dan we gaan er allemaal op vooruit. En vooral naar jonge studenten die toch de ambitie hebben om met beleid later bezig te zijn, vind ik het essentieel dat je ze zelf leert ontdekken waar dat die theoretische observaties een stukje vandaan komen. En vind ik het essentieel dat ze een stuk zelf op zoek gaan door die wildernis die de wereldgeschiedenis is. Mm-hmm. En in contact komen met verschillende beschavingen, met verschillende regio's. Dat ze leren een stukje de organisatie van de diplomatie begrijpen. De totstandkoming van internationale organisaties als de VN bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dus ook leren evalueren en interpreteren waar verschillende benaderingen van macht vandaan komen, theoretische benaderingen bijvoorbeeld, hoe die constante pendule tussen optimisme in zaken de impact van handel bijvoorbeeld enerzijds en anderzijds het scepticisme over dat primaat van conflict in de wereld, hoe dat die pendule steeds op en neer gaat. Ja. En vooral ook weer zelf leren te achterhalen waar dat vandaan komt.
Ja. En het is niet ideologisch. De titel verwijst naar Henry Kissinger, hè, de grote realpoliticus van de 20e eeuw, denk ik, Vietnam, Chili, noem maar op. Niet ideologisch, die zegt ja, vrede en oorlog zijn de kernactiviteiten van wereldpolitiek. Het draait allemaal om macht. En ik heb een mooie definitie van macht gevonden, ook in jouw boek. Hè. Daar gaat het inderdaad over, hè, jouw boek. Hoe wordt macht veroverd en slaagt men erin om ze in stand te houden? Mooie definitie. Macht is het vermogen om mensen te laten doen wat ze anders niet zouden hebben gedaan. Dat vind ik een goeie.
Ja, dat is de klassieke definitie van macht. En een van de conclusies van het boek is natuurlijk dat de wereldpolitiek altijd heeft gedraaid om het vergroten en het bestendigen van de macht. En dat dat ook een van de drijfveren is van conflict. Die observatie als dusdanig is misschien niet zo origineel. Dat is iets wat we aantreffen in heel veel werken over de geschiedenis van de wereldpolitiek. Maar wat ik dan wel intrigerend vind, is dat ook toe te passen op verschillende regio's.
Ja.
En vaak denken we bijvoorbeeld dat die Kissingeriaanse realpolitiek bijna uniek is voor het Westen. Hè? Wat voor een stuk ook het resultaat is van het feit dat wij voor onze studie van de diplomatie ons vaak beperken tot de periode na de 19e eeuw, het Congres van Wenen, of na de 17e eeuw, het Verdrag van Westfalen. En het is door dieper te gaan in de geschiedenis dat je ook ontdekt dat reaal politieke, dat realisme, die bezetenheid met machtsbalansen, dat eigenlijk overal zich heeft gemanifesteerd van Noord-Oost-China, het huidige Chinese kerngebied, over India met de Mahabharata dan als een van de voorbeelden daarvan, over Perzië tot bij ons. Dus die realpolitieke fixatie met macht is een bijna universele zonde, als je dat wil. En de enige manier om tot die conclusie te komen is een stukje af te stappen van dat Europa-centrische of dat Wester-centrische geschiedschrijving en dus ook uit te waaieren naar het denken over de politiek en de diplomatie en macht zoals dat zich in andere beschavingen heeft.
Je stelt bij het begin van het boek een aantal vragen die je dan behandelt in een zeer, ja, toch wel vrij lijvige, noem het maar een synthese, want je hebt een enorm bronnenapparaat. Hè. Je hebt 60 pagina's noten en referenties, die moet je allemaal doorworsteld hebben en dan gesynthetiseerd. Mijn hoed doe ik daarvoor af. Onder meer, een vraag is bijvoorbeeld, hoe is de macht verdeeld over de aardbol? En dan zie je, nog eens bevestigd, dat eigenlijk de macht steeds verder naar het Westen is opgeschoven. En als je het zo bekijkt, vanuit de laatste verschuiving zou je kunnen zeggen vanuit Californië naar China, dat is ook naar het Westen, hè?
Ja, dat is
de wereld rond.
Ik denk dat er twee grote verschuivingen zijn. Eerst en vooral de globalisering, als het ware, van het internationale strijdperk. Dat is één, hè, waar tot voor de 18e, 19e eeuw de machtspolitiek vooral een regionaal gegeven was. Hè. Ook voor een stukje botsende op geografische obstakels zie je dat sindsdien echt een internationale competitie is geworden. Voor die periode werd bijvoorbeeld de Chinese en Oost-Aziatische Aziatische machtspolitiek, grotendeels afgeschermd van de Zuid-Aziatische machtspolitiek door de Himalaya, formidabele barrière nog altijd. Ook door het feit dat de maritieme interactie als het ware door die trechter van Zuidoost-Azië moest passeren, dat het grote strijdperk van Mesopotamië, twee stromenland, het huidige Midden-Oosten, gescheiden werd dan weer van Zuid- en Oost-Azië door enorme bergketens en heel ruig terrein. En dat er vanzelfsprekend ook tussen Eurazië en Amerika een gigantische watermassa gaat.
Dat alles is allemaal technologisch overwonnen nu
dat
natuurlijk.
Dat is technologisch overwonnen. En sindsdien is het zo dat de macht, het machtscentrum, inderdaad stevast is opgeschoven van het oosten via Europa, dan meer en meer naar nu de Verenigde Staten, met dan de hamvraag vandaag of de Verenigde Staten die positie zullen bijhouden of effectief waar u naar verwijst en op zin speelt, zullen moeten afstaan aan China.
Ja. Andere vragen zijn bijvoorbeeld de geschiedenis van de politieke organisatie, ook de relatie mens-planeet ben je niet vergeten, maar daar lees ik bijvoorbeeld over die relatie mens-planeet, dat in feite dat een heel oud inzicht is. Je citeert bijvoorbeeld ene Kautilya. Wie is dat, Kautilya?
Wel, Kautilya of Kanika of Kautilya, is een van de belangrijke adviseurs van de Maurya-keizers geweest in de Indische oudheid. En het boek dat hij heeft opgesteld, de Arthashatra, over de machtspolitiek, vind ik bijzonder intrigerend om verschillende redenen. Eerst en vooral omdat hij probeert de macht te koppelen aan idealen, maar vooral, zoals u zegt, de nadruk op het belang van ecologie en van milieu. De keizer die voor een stuk ook verantwoordelijk is voor de niet alleen het economische huishouden, maar ook het economisch huishouden zien te rijmen met ecologische draagkracht van de riviervlaktes. Dat is trouwens ook iets wat je een stukje terugvindt in Sun Tzu, die grote Chinese strategische denkers, die ook zegt, wel, macht behouden is bijna onmogelijk als je als keizer niet garant staat voor een correcte interactie tussen mens en natuur en dan vooral tussen landbouwer en natuur. We zien stevast
wijsheden ingegeven door toch ook wel godsdiensten?
Wel, niet alleen godsdiensten, omdat de godsdiensten op hun beurt ook een reflectie waren van reële economische en sociale noden. Het belang van de keizer, of het nu gaat om het oude Egypte of het Perzische Rijk, Assyrische Rijk, waar de keizer vooral werd voorgesteld als een tuinman, was effectief het mediëren tussen mens en natuur. Want als de riviersystemen ontregeld werden of de neerslagpatronen wat grillig werden, dan betekende dat effectief dat mensen verhongerden. En dat was wat ten alle prijzen vermeden moest worden, met dan de secundaire taak het verdedigen van die landbouwproductie en dat agrarisch-economische systeem naar vijanden van buitenaf. Ja. Maar dus het belang van ecologie deemstert eigenlijk door het hele machtspolitieke denken door. En heeft ook echt wel vaak zijn stempel gedrukt op de koers van de internationale politiek. Als we denken aan de val van het Romeinse Rijk of de val van het Han-Keizerrijk, dan blijkt daar stevast een hele belangrijke factor van bijvoorbeeld klimaatverstoring mee gepaard te gaan. En dat is natuurlijk ook een dimensie die we in de internationale politiek vandaag toch wel heel prominent opmerken.
Ja, en een laatste ding dat ik ook nog even wil belichten is wat betreft de politieke organisatie die je ook bestudeert door die drie decennia heen, dan heb ik bijna het gevoel dat bij de keizers meer moreel besef heerste dan bij de republikeinse leiders.
Wel, dat is een heel interessante analyse, inderdaad. Hè. En de verwachting is vaak, zeker vanuit de democratische vredestheorie, hè. Dus er is een hele sterke intellectuele stroming in het internationale politieke denken dat eigenlijk zegt dat democratie en het ontstaan van republieken leiden tot meer vrede. Maar wat inderdaad ook in dit boek onderstreept wordt, en er zijn tal van voorbeelden van, is dat republieken, laat staan democratieën, allerminst meer geneigd zijn tot vrede en tot samenwerking. Daar zijn tal van voorbeelden van gaande van de Venetiaanse Republiek over een aantal Italiaanse stadstaten tot natuurlijk de meer moderne geschiedenis. En dat dus eigenlijk politieke organisatie aan zich weinig impact heeft op het verloop van oorlog en vrede, dat democratieën vaak evenzeer geneigd zijn om te strijden te trekken als imperia, als rijken.
Ja, we gaan zo eens kijken naar oorlog en vrede. We gaan de volgorde van je titel omkeren. Vrede en oorlog heet het boek, maar we gaan eerst beginnen met oorlog. En eens kijken wat zo de algemene lijnen zijn van het ontstaan daarvan. En dan wat men probeert te doen, of heeft geprobeerd te doen, daartegen. En het valt een beetje tegen, die vredesinitiatieven. Attentieve van Michel Massot en wij luisteren met veel aandacht naar Jonathan Honslag, want die heeft een nieuw lijvig boek uit Vrede en Oorlog, een wereldgeschiedenis. Zoals ik al zei, Jonathan, laten we rode draden uit jouw boek bespreken, want we kunnen moeilijk de hele geschiedenis gaan navertellen natuurlijk, 3000 jaar. Laten we beginnen met oorlog. Ja, oorlog is universeel, dat wisten we eigenlijk wel min of meer, maar ik heb daar cijfers gezien die toch wel opzienbarend zijn. China bestaat 3000 jaar, waarvan 1100 jaar in oorlog. Het Romeinse Rijk is de helft van zijn tijd in oorlog geweest. En de VS sinds 1776 bestaan die natuurlijk. Daarvan zijn 100 jaar oorlog geweest. Daar schrok ik een beetje van. Ik kan mij nog de burgeroorlog herinneren natuurlijk. Waar komen die andere oorlogen vandaan? Dat zijn die dan buiten de Verenigde Staten zelf dan.
Ja, inderdaad. Ja. En dat is een van de belangrijke aandachtspunten ook, dat vrede altijd iets bijzonder relatief is. Ja. Als een bepaald land of een bepaalde samenleving over vrede spreekt, dan betekent dat doorgaans iets heel anders voor de omringende landen, voor landen die eigenlijk onderhevig zijn aan de macht en de arrogantie en de invloed van die sterke landen. Mm. En dat typeert ook bijvoorbeeld die Pax Americana, die Pax Romana. Voor een vooral elite in dat imperiale centrum, Rome, of in de Verenigde Staten, de grote steden, lijkt dat een ongeziene periode van voorspoed en welvaart en voorspelbaarheid ook. Maar hoe meer men opschuift naar de marge, de randen van die rijken, mm-hmm. hoe meer die veiligheid vaak toch iets minder evident was. Ja. En dan vooral natuurlijk voor de barbaren, hè, want dat zijn het dan toch vaak, of de rivalen buiten het imperium, betekent die hiërarchie vaak uitbuiting en onderdrukking. En vanaf het moment dat dan een rijk de vrede uitroept over de wereld of zelf meent garant te staan voor de stabiliteit internationaal, zie je eigenlijk de weerstand daartegen tegen opbouwen. En zolang dat die samenlevingen sterk genoeg blijven om die weerstand af te blokken, te stuiten, de Romeinen die dat deden met hun legioenen, en een federatie en een grote vestingswerken aan de grenzen, ben je in staat om zelf overeind te blijven. Maar van zodra dat je dan effectief begint te verzwakken en er interne verdeeldheid komt, zie je dan doorgaans toch dat die spelers ten onder gaan en vooral onder de voet worden gelopen door die landen, die samenlevingen die toch iets minder hoog opliepen met de Romeinse vrede of de vrede waar dat die dan ook werd verklaard.
Welvaart leidt ook eigenlijk tot oorlog, zou ik kunnen zeggen, want mensen zijn nu eenmaal afgunstig.
Ja, mensen zijn afgunstig. Een van de premisses na de Koude Oorlog was dat welvaart en handel leidt tot vrede en samenwerking.
The wealth of nations, hè?
The wealth of nations and the borderless world. Evenwel, als er handel is, dan is er ook stevast de neiging van landen en rijken om die handel te domineren. Is er communicatie, dan is het antwoord niet zozeer die communicatie vrij te laten, maar vooral die communicatie te domineren. En we zien dat bijvoorbeeld langs de zijderoute. Er wordt vandaag heel romantisch gekeken naar de zijderoute als zijnde een traject van kruisbestuiving tussen beschavingen. En het is voor een stuk natuurlijk ook wel zo. Maar als iets die zijderoute ook typeerde, dan was het dat men overal langs die zijderoute forten en barrières en tolpunten vond van verschillende koninkrijken en rijken die wilden domineren. Uh-huh. En zie je dat één land erop vooruit gaat, economisch, ja, wat betekent die welvaart dan doorgaans voor de anderen? Meer vermogen om te investeren in kanonneerboten, in legers, in ridders, in huurlingen, in wat dan ook. Dus economisch succes, onrechtstreeks, is vaak onvermijdelijk het begin van een economische bedreiging.
Dat
is
wat niet anders. Die maritieme zijderoute die nu de Chinezen aan het uitbouwen zijn, OBOR, ja. One Belt, One Road.
Net zoals in de oudheid, in de geschiedenis, ziet men nu ook dat China geleidelijk aan probeert de veiligheid langsheen die maritieme zijderoute in de Indische Oceaan onder andere te garanderen door 21ste eeuwse forten op te trekken. Hè. Een grote militaire basis bijvoorbeeld in Djibouti. Dus in dat opzicht is dat.
En zelfs vliegdekschepen.
En vliegdekschepen in de vaart te brengen.
Inderdaad. Amerikanen tot dusver nogal een
kleintjes vooralsnog.
Ja, dat wel, maar goed. Als je gaat kijken naar de motieven voor oorlog, dan een van de hoofdmotieven is een morele grond. Hè, dat er oneerlijke wereldorde zou zijn.
Correct.
Zullen we er een casus uithalen? 8e eeuw gaan we naartoe. De Abbasiden die het opnemen tegen de Umayyaden. Wegens on-islamitisch gedrag. Moet je even uitleggen wie die twee ook alweer waren?
Ja, dus de Abbasiden die hadden een machtscentrum vooral in Perzië, dus in Centraal-Azië. En de Umayyaden hadden dan een islamitisch rijk uitgebouwd langsheen het grootste stuk van de Middellandse Zee met machtscentrum in het huidige Syrië.
De eerste grote kalifen.
De eerste grote kalifen. En wat het heel interessant maakt is die samenloop inderdaad van religieus conflict om de rechtvaardigheid, maar ook opnieuw weer geopolitiek. Want wat was er aan de hand? Vanuit het Perzische hartland, met nog altijd een zeer sterke Zoroastriaanse cultuur en achtergrond, vreesde men heel erg de invasie van de Arabieren. Hè. De Arabieren die verder oprukten en ook weer een rijk stichten, een soort van Umayyadische vrede uitriepen, die dan wel inhield dat de perifere volkeren onder druk werd. En dan inderdaad vanuit die Persische valleien. Hij begon de weerstand te groeien, aanvankelijk bij de Hashima-stammen, die zich dan in het zwart gingen kleden.
Dat kennen we heel goed.
Ja, ja. Als het ware een spiegel van, laat ons zeggen, de klederdracht van IS.
Ja, en ook van de Shiiten.
En van de Shiiten. Maar het beeld doet mij toch vooral, als je leest hoe Theofiel van Odessa daarover schrijft, doet mij heel erg denken aan IS, maar dan omgekeerd. Ja. Hè. Ja. Dus zij begonnen dan een heilige oorlog te verklaren op die Umayyaden, begonnen die kalifen te betichten van decadentie. En toen de burgeroorlog in het huidige Syrië, Damascus, dan ook ontstond, toen de kalif een kopje kleiner werd gemaakt, een van de symbolische daden was dan ook het lijk te besprenkelen met wijn en uit te roepen van hier heb je die wijndrinkende zatlap, die uiteindelijk de principes van de islam met de voeten treedt. En vooral hoe daarover geschreven werd door getuigenissen als die Theophilus van Odessa, ja, laat er niks aan de verbeelding over. Hij spreekt over een heilige oorlog met Syrië als de grote frontlijn, de aarde die er openbreekt en dan een ezel die de mensentaal spreekt, daaruit naar boven komt en dan begint te waarschuwen voor die grote tweespalt. Dus het is een religieus conflict, een geopolitiek conflict, maar vooral ook een conflict waarbij de twee partijen zich opwerpen als de rechtvaardigen en de hoeders van de enige echte islam. En dat zie je keer op keer op keer terugkomen.
En wat ik mij dan afvraag is, want bijvoorbeeld ook Alexander de Grote, die uit Macedonië het Perzische Rijk heeft veroverd, maar veel vroeger, die sprak over een heilige oorlog. De Grieken onder elkaar, die hebben drie heilige oorlogen uitgevochten. Die gingen naar het orakel enzovoort. Ook oude Rome ook al. En Bush in der tijd met zijn Axis of Evil was niet veel anders.
En zelfs de boeddhisten, dat vond ik voor mij een heel interessante ontdekking. Hè. De mercantiele natie Sriwijaya, het huidige Indonesië. Ja. Die dan ging oorlog voeren om de handelsbelangen rond Malakka en dergelijke veilig te stellen onder het mom van het boeddhisme tegen het hindoeïsme. Ja. Dus ja, die religieuze conflicten zijn echt van alle tijden, alle beschavingen en stevast zie je dus die religie eigenlijk gekaapt worden voor ordinaire mercantiele en politieke belangen.
Ja, ook de 30-jarige oorlog die tot Westfalen heeft geleid in 1648 hier in Europa natuurlijk, tussen protestanten en katholieken. Dat ging dan weer over de val van het Heilig Romeinse Rijk. Maar wat ik mij nu afvraag, hoe kijk jij dan aan tegen die religieuze en morele motivatie? Is dat een excuus?
Wel, het is een combinatie van beide. Hè. Je hebt de politieke exploitatie van religie sowieso. Maar vaak heb je van onderuit ook een bijna emotionele, spontane beleving van religie. En ik denk als de twee op elkaar beginnen inwerken, wordt het heel gevaarlijk. Met daarbij ook de opmerking, het gebruik van ideologie en overtuigingen beperken zich niet tot religie alleen. Vaak zie je ook bijvoorbeeld dat koningen, zoals bijvoorbeeld in het conflict tussen de Sassaniërs en de Byzantijnen, rechtvaardigheid gaan gebruiken om de andere partij te bekritiseren een bepaald verdrag te hebben geschonden over de grenzen en dergelijke meer. En de conclusie is dan ook een stukje dat van zodra grootmachten rechtvaardigheid beginnen te prediken, dat men maar beter in de internationale politiek zeer voorzichtig is, omdat het vaak die emotionele lont die in een soort van geopolitiek conflict zit, eigenlijk pas echt in brand zet en dan het conflict daardoor ook veel explosiever wordt.
Ja, een eigenschap van diplomatie en van, je beschrijft ook hoe dat geëvolueerd is doorheen de tijd. Diplomatie, oorspronkelijk in de oude tijd was dat een gezant die eventueel werd gehoord, maar die op de grond moest gaan liggen en die soms werd gedood ook. Vanaf de Renaissance zijn er permanente ambassadeurs, maar die kwamen eigenlijk meer pochen met hun eigen land en zo verder. Die vredesakkoorden die er dan eigenlijk doorheen de hele geschiedenis steeds weer worden gesloten, die zijn eigenlijk altijd polyinterpretabel.
Dat is zo. En vooral sluit een beetje aan bij het vorige, bij de vorige discussie. De rechtvaardigheid van de ene is het onrecht vanuit de ogen van de andere. En heel belangrijk is ook dat veel van de vredesverdragen als het ware een weerspiegeling waren van de machtsverdeling op dat eigenste moment. Mm. En keer op keer op keer een uiting zijn van de kracht en de invloed van de overwinnaar. Mm-hmm. En dat leidt doorgaans tot spanningen. We zien dat vanaf de 17e eeuw sowieso, omdat het dan ook beter gedocumenteerd is. Maar er zijn ook een aantal voorbeelden in het boek, al die ver teruggaan in de oudheid. Het verdrag van Kalias of de vrede van Kalias bijvoorbeeld tussen de Grieken en de Persen. Mm-hmm. Ook dat verdrag liep stuk eigenlijk op dat de partijen dat op een verschillende manier gingen interpreteren over wie dan het recht had in die Egeïsche Zee om handel te drijven. In het oude China bijvoorbeeld, vlak na het Qin-keizerrijk, had je eigenlijk in de periode van de strijdende staten het ene vredesverdrag na het andere. En door de annalen wordt ook heel mooi beschreven hoe verschillende koninkrijken dat op een eigen manier gingen interpreteren. Hoe voor het ene koninkrijk bijvoorbeeld het voorzien in vrijhandel en een stukje zelfs als het ware het afbouwen van de restricties in de graanhandel door de andere geïnterpreteerd werd als een dreiging en daar ook tegen inging. Mm. Dus dat is iets heel typisch aan internationale vredesconferenties, dat ze door verschillende partijen anders geïnterpreteerd worden en dat vaak helaas ook een vredescongres wordt aangegrepen om oorlog te voeren, ja, om nieuwe conflicten te starten.
Mm-hmm. Ja, en eigenlijk het grote summum zouden dan de Verenigde Naties moeten zijn, maar ondertussen weten we ook dat daar van in den beginnen door het mogelijke veto van de overwinnaars in de Tweede Wereldoorlog, dat daar eigenlijk ook weinig is uitgekomen, of ben ik nu te pessimistisch?
Wel, de Verenigde Naties en zeker met de VN-veiligheidsraad hebben een aantal decennia een soort van platform geboden om toch minstens diplomatiek de dialoog aan te gaan en ook enigszins een verplichting inhield om de dialoog in stand te houden. Ja. Maar wat men ziet is dat van zodra die instellingen, organisaties niet meer relevant worden geacht door de toonaangevende spelers in de wereld. En vandaag de VS, in eerste instantie, tweede instantie China. Ja, dat ze dan geleidelijk aan beginnen te verwateren, dat die spelers er minder in gaan investeren. En dat het dan nog korte tijd een aantal kleinere landen zijn die er zich krampachtig aan vasthouden, maar dat geleidelijk aan ze dan toch opgaan in de golven van de geschiedenis. En de VN is natuurlijk een moment waar we op dit eigenste moment, waar we nu redelijk veel aandacht aan schenken, maar er zijn andere organisaties geweest in het verleden. Hè. De Volkerenbond, hè. Ik heb in mijn eigen bureautje de eerste verdragstekst, of de eerste verslag nog altijd van de bijeenkomst na Wereldoorlog 1, is opgegaan. Ook dat hele congres van Wenen met al zijn grote ambities.
1815, dat was de restauratie van de koningen de koningen en keizers na Napoleon.
Ja, en 2 jaar na die vrede begonnen de beperkingen van die vrede al heel erg zichtbaar te worden, omdat Pruisen, de Russen, maar zeker ook de Britten, die hang naar stabiliteit en vooral de poging om de machtsbalans tussen staten in evenwicht te houden, toch wel enigszins anders gingen invullen.
Dan is eigenlijk het beste vredesverdrag misschien nog wel geweest. De Europese Unie zei het gebaseerd op the economy. It's the economy, stupid.
Ik denk inderdaad zo, maar dan wederom hebben we in de geschiedenis een aantal voorbeelden van regio's met een zeer, zeer grote mate van economische vervlechting. Mm-hmm. Een aantal liga's in het oude Griekenland, de Egeïsche Liga bijvoorbeeld, met een gezamenlijk parlement en dergelijke meer. Maar die, ondanks het feit dat ze aankeken tegen gezamenlijke externe vijanden, er wel niet in geslaagd waren om die cohesie te behouden. Dus wat we nu zien in Europa is zonder meer uniek, hè. Zeker de schaal van de regionale integratie. Maar het zou wel goed zijn om af en toe toch terug te kijken naar die geschiedenis en vooral ons af te vragen hoe het kwam dat andere liga's, unies en regionale verbonden er niet in zijn geslaagd om front te blijven vormen, hoewel de wereld rondom hen vaak heel uitdagend en bedreigend was.
Omdat ze te hebzuchtig en afgunstig waren.
Zeer zeker, dat is een van de factoren die stevast terugkomt, ja.
Thank you. Benjamin Sauzereau speelde Singulier en wij luisteren naar het gelukkig niet colloque Singulier van Jonathan Holslag over zijn boek Vrede en Oorlog, een wereldgeschiedenis die ook bij Penguin is verschenen. Hoe komt het Penguin? Dat moet jou wel een plezier doen, denk ik, dat het daar verschijnt. Hoe is dat zo gekomen?
Ik heb het boek in het Engels geschreven. Hè? Dus de oorspronkelijke tekst was in het Engels. Die uitgever
heeft... drie mensen nodig gehad om het naar het Nederlands... Nee, vier, om het naar het Nederlands te vertalen.
En die uitgever was eigenlijk heel enthousiast, wat me verbaasde. Hè? Want het is een heel uitdagend werk. Het is geen evidente aanpak van de geschiedenis. Net omdat het bestaat uit heel veel lagen. Ja. Maar het doet me plezier en het volgende jaar gaat het in nog veel meer vertalingen, wat me nog meer heeft verrast, maar dat is natuurlijk wel heel enthousiasmerend.
Mm-hmm. Echt verrast, ja.
Ja, toch wel. Ik vind dit geen evident boek. Zoals ik aan het begin ook zei, de meeste boeken over de internationale geschiedenis zijn boeken met één mooi afgeleind argument. En dan begin je te organiseren. Hier zitten...
Sommige recensenten vinden dat ook de aanpak die je moet...
Ja, maar goed, elk zijn idee daarover. Ja. Dit bestaat eigenlijk uit vijf laagjes die dan stevast opnieuw naar boven komen. Met vooral bij mij de gedachte om die studenten, waar ik dan een stukje les aan geef, zelf te dwingen op ontdekking te gaan. Mm-hmm. En ook oog te hebben voor die diverse aspecten van de geschiedenis van de internationale politiek. Dat is moeilijk en dat haalt mensen een stuk uit hun comfortzone. Maar ik heb persoonlijk ook wel wat moeite met die idee dat we mensen alles... hapklaar, ja. moeten afserveren en dat het maar een kwestie van slikken is. Een beetje denkwerk bij het lezen van een boek mag af en toe wel. Ja.
Ja, ik heb het zelf in 3 dagen gelezen. Ik kan de mensen misschien aanraden om iets meer tijd te nemen. Dat wel. Goed. Een van de analyses in jouw boek is dat imperia die je bekijkt over 3000 jaar, steeds verschuivend, we hebben het gezien daar straks, van oost naar west met name, dat daar een cyclus in zit die begint bij protectionisme en eindigt bij protectionisme. Dat is interessant, want ik moest natuurlijk meteen denken aan de heer Trump.
Ja.
Maar hoe zit die cyclus in elkaar?
Ja, dus wat je doorgaans hebt, is uiteraard de wedloop tussen staten en rijken en samenlevingen om de macht en om de invloed in de wereld. En vaak als die staten of samenlevingen zich in, laten we zeggen, een fragile positie bevinden, als ze gedomineerd worden door anderen, heb je een zeer interventionistische overheid. Een overheid die probeert de samenleving militair en economisch af te schermen, ook te proberen heel agressief de handel met andere samenlevingen in eigen voordeel om te buigen. En al naar gelang het daar succesvol in is en opklimt naar een eigen dominante positie, begint het dan openheid en vrijheid te promoten. In die zin is liberalisme vaak de bekroning van een heel lang mercantiel en realpolitiek traject. Liberalisme,
maar dat is dan de vrijheid van een elite eigenlijk.
De vrijheid van een elite internationaal.
En dan moet ik aan de Europese Unie ook denken.
Inderdaad, van internationaal, van een sterk land die er baat bij heeft om toegang te hebben tot afzetmarkten elders, grondstoffen elders. Ja. Ook de spelregels van die vrije orde bepaalt. Uh-huh. Maar dan van zodra de macht gecontesteerd wordt door andere spelers, zie je dan doorgaans dat ze terug vergelijden in protectionisme, waar dat je aanvankelijk, laat ons zeggen, offensief nationalisme had openbreken, en wordt het dan het verdedigen. Uh-huh. En dat is een cyclus die inderdaad heel courant is in de geschiedenis. Ik vind een van de mooiste voorbeelden zelf de machtssequentie of de opvolging Athene-Korinthe, waarbij de slimme staatsman Solon ook met een combinatie van mercantilisme, protectionisme, industriepolitiek, om het pot te bakken, probeert de Corinthiërs terrein af te snoepen. Mm-hmm. En dan eens Athene groots begint te worden en geeft het dat protectionisme op en gaat het eigen ligas en vrijhandel in de Egeïsche Zee promoten. En gaat het dan bergafwaarts, heb je de tegenovergestelde dynamiek in de VS vandaag, idem dito.
L'histoire se répète?
Wel nooit volledig op dezelfde manier, maar er zitten wel een aantal mechanismen in die keer op keer terugkomen.
Als een farce?
Een
wat
farce,
Mark zei.
Ik weet niet of je dat als een, dat zou heel cynisch zijn om dat als een farce te beschouwen. Het zijn dingen die onze wereld wel degelijk vormgeven. En ik vind het ook vaak angstaanjagend als je effectief ziet dat die wereldorde rondom ons geleidelijk aan uiteenvalt. En dat ook heel veel principes die wij toch vooralsnog proberen de hoog te houden, verwateren. En dat je autoritarisme langs alle hoeken ziet oprukken, vind ik dat als kind van de vroege 21ste eeuw toch wel behoorlijk zorgwekkend. Ja.
Adagium om te onthouden van de Venetianen, met name de grote koopmannen die Byzantium heel moeilijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld. Rijkdom heb je nodig om macht te verkrijgen en macht heb je nodig om rijkdom te verkrijgen. Dus ja, macht staat centraal. Interessant idee ook dat ik terugvond en waarbij ik moest denken aan Oswald Spengler, onlangs vertaald, de ondergang van het avondland, hier besproken op Clara destijds. Cosmopolitisme is het hoogtepunt van het imperialisme, maar ook eigenlijk de stilte voor de storm of aan de rand van of de laatste meters voor de afgrond. Daar ben je het blijkbaar mee eens.
Ik ben het daar in hele grote mate mee eens, omdat het cosmopolitisme vaak een heel belangrijke keerzijde heeft. Een eerste keerzijde is vooral dat cosmopolitisme het topje is van een machtshierarchie. De cosmopolieten teren doorgaans vaak op een economisch systeem van uitbuiting en ook politieke repressie dat de andere samenlevingen onder de knoet houdt, zonder dat de cosmopolieten zichzelf daar altijd rekenschap van geven. Mm-hmm. Wij vinden het vandaag bijvoorbeeld in West-Europa, toch zeker met de elite ook binnen onze samenleving, heel evident dat we toegang hebben tot zowat de hele productie van de hele wereld. Maar voor heel veel andere partijen is dat allerminst evident. Dus dat is één belangrijke keerzijde van dat cosmopolitisme.
Ja, dus wij pracht en praal en anderen ellende, diegenen die in de periferie zitten.
Ja, vooral dat cosmopolitisme.
En wij kunnen wel aan syncretisme doen, dus versmelting van allerlei culturen. Iets wat je ook terugvindt bijvoorbeeld bij een moslim, Akbar, die in de 16e eeuw in India, een mogol, die zelfs een soort van syncretische godsdienst heeft uitgeroepen, de Din Ilahi. Mm-hmm. Dus het is van alle tijden.
Het is van alle tijden. En ook bij de Perziërs zag je dat bijvoorbeeld, dat op het toppunt van de imperiale macht, de keizers dan begonnen bibliotheken aan te leggen met boeken uit alle windhoeken, ja. met ook filosofen die men liet komen uit alle mogelijke regio's. Maar dan natuurlijk dat moment van imperiale opening, zoals men dat dan in China noemde, was de bekroning van een heel lang werk van veroveringen, van effectieve controle over de handelsroute, die ook de welvaart meebrachten om dergelijke projecten in stand te houden. Nu, begrijp me niet verkeerd, hè. Ik vind de periode waarin wij in het Westen hebben geleefd, die periode van openheid, de mogelijkheid om vrij te reizen, om mobiel te zijn, vond ik naar mijn beleving een fantastische periode en nog altijd. Maar er zijn heel veel mensen, en dat is de tweede keerzijde van het cosmopolitisme, ook binnen onze eigen samenlevingen, die daar niet in mee zijn. Mm-hmm. En zolang de cosmopolieten, de elite, niet bij machten is om voor een stukje ook de grote massa mee op te tillen in dat succesverhaal, die massa ook mee te emanciperen, opdat het de vrijheid op een goede manier kan benutten. Hè? Want vrijheid is één zaak, je moet hem ook kunnen benutten. Je moet de ruimte hebben om na te denken over andere culturen, je moet het vermogen hebben om te reizen. Zolang dat de elite niet beetje bij beetje voor de meerderheid van de bevolking dat mogelijk maakt, zal die bevolking zich uiteindelijk tegen het cosmopolitisme blijven keren. En dat is helaas wat nu in een aantal delen van de wereld heel manifest aan de gang is.
En dat is eigenlijk een appel dat je doet aan die, noem het nu bij ons, democratische elite. Je hebt dat eigenlijk ook al geschreven in De Kracht van het Paradijs. Hè? Toen, daar gaat het over een mogelijke nieuwe renaissance in Europa. En je hebt dat dan toegepast in een essay, Vlaanderen 2055. Dus jij doet eigenlijk een appel, ja, op staatsmanschap.
Staatsmanschap en effectief leiderschap. Leiderschap betekent dat als je zelf in een goede positie zit op gebied van welvaart, maar ook de tijd en de ruimte hebt om te denken, dat het ook een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Mm-hmm. Om zoveel mogelijk andere mensen daarbij te betrekken. Ja. Een van de conclusies die ik trek uit mijn lezing van de wereldgeschiedenis is, als die elite de virtu of de deugd verliest, en vooral de poging om mee de rest van de samenleving te verheffen, wat natuurlijk een ideaal is, maar de poging moet er zijn. En de ongelijkheid wordt te groot dat die samenleving eraan gaat. En ook dat is een les die je keer op keer ziet terugkomen. Een samenleving mag zich terugtrekken achter de hoogst mogelijke muren en de meest formidabele barrières, als de cohesie tussen elite en de rest van de samenleving teloor gaat, ja, dan is het ook bijna zeker dat externe bedreigingen vroeg of laat die samenleving of die glorieperiode beëindigen. En dat is iets heel tragisch.
Dat is de slotvraag eigenlijk. Ja. Zijn leiders niet gewoon de mensen waarvoor het volk heeft gekozen? Of is het veel eerder een iets structureels eigenlijk? Dat kan je natuurlijk, als je een structuralist bent, dan kan je zeggen, van zo'n leider is iets wat bij de tijd past. Ja? Door de vele invloeden die er zijn.
Ja, Napoleon zei dat, hè, van uiteindelijk, ik word bepaald door de omstandigheden. Mm-hmm. Ik bepaal de omstandigheden niet. En ik denk dat hij voor een stuk het daarbij het rechte eind had. En ik denk als leider dat je een stuk bescheidenheid moet tonen. Maar wat bijvoorbeeld mensen als Kautilya, Sun Tzu en Thukydides en al die grote denkers over de macht zeggen, is toch dat als je kiest voor die positie, als je bekleed wordt met die macht en je bent oprecht begaan bij je historische nalatenschap of ook de impact die je hebt op de samenleving in bredere zin, zorg er dan toch voor dat die ambitie om de deugd te behouden in de samenleving en te verspreiden, dat die heel prominent is.
Dat is een van de problemen van de democratie natuurlijk. Niemand heeft het gevoel dat hij met de volledige macht wordt bekleed, want het gaat juist over een balans van machten, hè?
Dat is zo. En ik wil absoluut niet terug naar het keizerrijk, de periode van autoritaire leiders. Hè. Godzijdank ligt dat achter ons. Maar het is aan ons nu ook om te bewijzen dat we in een democratie, waar de macht onvermijdelijk wat meer gefragmenteerd is, toch in staat zijn om aan te knopen bij die traditie. Dat is het nadenken over deugd en republieken, waar Machiavelli het bijvoorbeeld al voor een stuk heeft. En daar zitten voor mij hele grote waarheden in. Macht is belangrijk, maar macht zonder doel is niet bestendig. En dat is de manier waarop ik denkers als Machiavelli lees.
Oké, vertel dat nog maar verder aan alle leiders die je tegenkomt. Bedankt voor je komst, Jonathan. Vrede en oorlog is verschenen bij de bezige bij. Volgende week heb ik het over van die figuren. Bolsonaro bijvoorbeeld, Trump, over Hondurese vluchtelingen en over het Mexico van de narco-maffia. Dat zal zijn met Herman Matthijs en met Anne Franks en met Teun Voeten. Tot volgende week. Geniet van het weekend. Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.